23 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Blijf van mijn lijf. Lief voor je lijf. Dat is op je lijf geschreven. Vandaag hebben we het ook over lijf. Een lijf waar misschien iets minder over gepraat wordt, maar daar gaan we vandaag verandering in brengen. Een lijf met korte ei vandaag. Bij mij zitten Tom Kools en Anne Gods van Lijf Mechelen. Hallo samen.
Hallo. Goedemiddag.
In mijn boek Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking, komt lijf meer dan 50 keer voor. Dat wil wel al wat zeggen, denk ik, over jullie werking en wat jullie doen, toch?
Ja, absoluut. Ik ga eventjes misschien de achtergrond situeren. Zowat 5 jaar geleden hebben we hier in Mechelen een lijfinfopunt opgericht. Waar een aantal mensen als vrijwilliger zich mee achterzetten. Een aantal van onze bestuurders hebben ondertussen een opleiding gevolgd bij Lijf in Wemmel, als lijfconsulent afgestudeerd. Hè. En wij houden dus ook onze spreekuren hier in Mechelen op een locatie in het Sociaal Huis, het OCMW van Mechelen, waar ik vroeger ook nog gewerkt heb. Dit was tussen haakjes. Op die manier geven wij toegang op een laagdrempelige wijze. Mensen kunnen gemakkelijk bij ons binnen terecht. Die zitten niet ergens onder de koepel van een of andere filosofische of mutualistische vereniging. Dus op die manier bereiken we wel heel veel mensen via die ingang, het Sociaal Huis in Mechelen.
Maar wat is lijf eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat lijf is.
Ja, lijf. Het letterwoord lijf. Lijf staat voor levenseinde informatie, forum. Hè? Waar dat je terecht kan om allerlei vragen die zich rond het levenseinde stellen, om die te beantwoorden. Wij werken dus ook met documenten die wettelijk vastgelegd zijn. Aan de hand van het lijfplan geven wij toelichting bij de voorafgaande wilsverklaringen, zoals de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring in zaken euthanasie. Dus het gaat eigenlijk om nu na te denken voor het geval dat zich dat ooit in de toekomst voordoet. Want zolang dat u wilsbekwaam bent, bent u ook handelingsbekwaam en kan u in het kader van de wetgeving, wet op de patiëntenrechten, alles vragen, alles weigeren en moet u volledig geïnformeerd worden. Wilsbekwaamheid is heel belangrijk, maar wanneer u zich zou bevinden in een situatie dat u wils onbekwaam bent en meer specifiek nog blijvend wils onbekwaam, dan kan u niet meer beschikken over uw levenseinde. En dat is voor ons superbelangrijk, om die informatie op een degelijke, correcte manier voorafgaandelijk aan iedereen te communiceren.
Oké, laat ons eens dan terug een 5-tal jaar in de tijd gaan. Hè? Want Lijf Mechelen bestaat nu ongeveer 5 jaar. En jij bent er dan ook al 5 jaar bij, Tom?
Dat klopt, van in het begin. Anne was de initiatiefneemster en zij is dan gaan kijken binnen haar netwerk wie daar eventueel zou kunnen bijgetrokken worden. En aangezien dat wij in het verleden ook al andere activiteiten samen hebben georganiseerd en wij zowel met onze eigen verenigingen ook al avonden rond een waardig levenseinde hadden georganiseerd, zij met het Humanistisch Verbond, ik met het Vermijlenfonds, was die stap ook snel gezet. Omdat ik dat een heel belangrijk thema vindt, was voor mij ook die, ja, dat was geen moeilijke keuze om ja te zeggen tegen haar op haar vraag.
En wat houdt dat dan concreet in? Zijn er dan avonden dat jullie dan vrijwilliger spelen, zeg maar? Dat jullie zo afspreken? Hebben jullie zo een gezamenlijke agenda?
Ja, we hebben bestuursvergaderingen uiteraard, waar dat dan niet alleen de dagelijkse werking wordt besproken, of toch de wekelijkse werking, maar er wordt nagedacht, zijn er genoeg vrijwilligers die... welke vrijwilligers moeten er nog een opleiding tot consulent krijgen? En daarnaast, de voorbije jaren moesten die consulentenopleidingen ook op een of andere manier gefinancierd worden. Dus waren we genoodzaakt om af en toe benefietacties te organiseren, zodat er geld binnenkwam om die consulentopleidingen te kunnen betalen.
En die opleidingen die worden dan georganiseerd vanuit Lijf Wemmel. Nationaal?
Ja. Dus Lijf Wemmel is eigenlijk onze, ik zal zeggen, de koepel boven de verschillende lijfinfopunten. Want ondertussen zijn er die in Vlaanderen, ik denk, een 10. Twintigtal. Twintigtal. Er is wel wat uitbreiding. Het staat ook in het lijfplan.
Ja.
De lijfpunten zijn daarin opgesomd. Wij krijgen die opleiding bij Lijf Wemmel uiteraard, omdat dat de koepel erboven is. En dat zijn heel goede opleidingen door deskundige mensen in de materie uiteraard. Dus op die manier. En die opleiding op zich, dat is een vijfdaagse opleiding. Het zit gespreid over een trimester. Dus dat valt heel goed mee. En je hebt op dat moment ook wel contacten met anderen die mee in die opleiding zitten. Wat heel interessant is, qua uitwisseling van informatie, contacten.
En wat houdt die opleiding in, Anne?
Ja, daar wordt dus toegelicht de wetgeving. Hè. Vooral de wetgeving komt daar aan bod. We krijgen daar les van, ik zeg nu, een Christophe Lemmens, een heel bekende jurist.
Ja, die zit ook in de podcast.
Die zit in de podcast. Dag Christophe. Heel interessante opleiding. Wim Diestermans geeft ook opleiding. Nog een aantal mensen te veel op te noemen.
Maar krijg je bijvoorbeeld ook zo'n soort van richtlijn hoe je moet omgaan met mensen die bijvoorbeeld al een slecht nieuws gekregen hebben?
Wij krijgen ook, wij doen dus één op één gesprekken. Die worden daar geoefend. Hè. Dus de moeilijke gesprekken die er dikwijls zijn, die worden daar ook geoefend. En die worden dan beoordeeld in de groep van hoe ga jij daar of hoe zou jij daarmee omgaan in zo'n bepaalde situatie? Dus we krijgen echt situaties voorgesteld die dat we eigenlijk moeten beantwoorden om te zien hoe gaan we daar die mensen verder helpen? Hoe gaan wij verder daarmee om? Welke informatie kunnen wij aan de mensen geven? Soms zijn dat heel, heel moeilijke gesprekken natuurlijk. Hè. Mm. En ja, ik kan daar alleen maar uit leren, want dat zijn echt leermomenten voor de cursisten.
Je hoort van sommige artsen die dan zeggen van wij zijn lijfarts. Zijn dat dan ook mensen die die opleiding volgen? Of
nee,
is dat nog een
wij
andere
zijn, wij
een
zijn
andere
eigenlijk,
opleiding?
Je hebt verschillende groepen die opleidingen volgen, maar de artsen zitten apart. Hè. Maar wij zitten bijvoorbeeld de lijfconsulenten, de vrijwilligers. Veelal zijn dat mensen die thuiszorg, thuisverpleegkundigen, sociaal assistenten en zo. Ik denk dat ik samen met de collega Frida een van de enigen waren die niet echt in die medische setting thuis hoorden. Maar geen enkel probleem. Dus veel mensen komen uit ondersteunende diensten in zaken thuiszorg en thuisverpleging. Maar het is apart, hè? Dus de lijfartsen hebben een aparte opleiding en de andere, er zijn nog andere opleidingen voor vrijwilligers die meer op het medisch vlak gesitueerd zijn en waar dat wij iets minder toelichting bij krijgen.
Waarom wordt Lijf op de website omschreven als een open initiatief? Dat klinkt zo vrijblijvend.
Ja, omdat iedereen uiteindelijk toegang krijgt. Hè. Je moet niet lid zijn van een of andere vereniging of je moet niet aangesloten zijn bij een of andere. Dat wordt niet gevraagd. Hè. Iedereen, het is een vrije toegang. Het is niet dat er mensen zijn die moeten aantonen dat zij verbonden zijn aan een vereniging als dusdanig. Nee. Dus ja, dat is het. Dat is eigenlijk de betekenis van vrij in mijn beleving.
Los van levensbeschouwing. Los van politieke ideologie.
Ja. nog politiek, nog onder een mutualiteit thuis horen. Ook niet in een vrijzinnig centrum, zoals ja. We zitten hier nu vanmiddag in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in Mechelen. We hebben hier ook een dienst die zich met het uitklaren ja. van levenseindevragen bezighoudt. Maar dat zit dan echt onder een bepaalde koepel.
Ja, dus dat is echt al een drempel die je moet overgaan ja. als je hier binnenstapt voor iemand die boeddhistisch of moslim of katholiek, is dat vaak de drempel te veel. En in het sociaal huis waar dat we het nu doen, is die drempel er niet.
Merk je, hè, want ik heb voor mijn boek ook heel veel gesprekken gedaan, merken jullie ook dat er nog heel veel misverstanden zijn rond bijvoorbeeld die wilsverklaring euthanasie? Hè, ik ben echt op heel veel mensen gestoten die zeggen, maar mijn papiertjes zijn in orde hoor. Hè, als het dan gaat om dementie bijvoorbeeld, dat mensen echt denken van, ik heb mijn papieren ingevuld, als ik dement word, dan krijg ik euthanasie. Merken jullie dat ook?
Absoluut, absoluut. En ik kan even refereren naar afgelopen week heb ik met veel plezier een toelichting gaan geven voor een bepaalde organisatie, ik mag dat vernoemen, OKRA, hier in Mechelen, in het Kranske op de Tervuurse Steenweg, speciale locatie dan nog. En voordat we starten, waren er dames die zeiden, en nu gaan we het weten, nu gaan we het weten, of dat het mag in geval van dementie. En ja, je moet die mensen dan teleurstellen, want ja, sorry, maar de wetgeving is op dat vlak niet aangepast, nog niet. En we pleiten er wel voor, want daar worden petities op gemaakt. Hè. De petitie heeft gisteren, ik ben even gaan kijken, 78.842 handtekeningen al. Ik heb nog eens extra getekend gisteren. Maar ja, dat is op dit ogenblik niet. En inderdaad, veel mensen denken, ik ben toch in orde met mijn papieren. Maar euthanasie kan in de strikte zin alleen maar wanneer dat je in een onomkeerbare coma terechtkomt. Hè. Mm-hmm. En je hebt op voorhand je papieren ingevuld, oké, dat is allemaal in orde. Daarnaast heb je nog de meer actuele vraag naar euthanasie. En dan moet je weten dat je moet wilsbekwaam zijn en handelingsbekwaam zijn. En dat is ook niet zo evident, want het moet ook een oorzaak hebben. Hè. De vraag naar euthanasie kan niet zomaar, omdat het uit is met mijn lief, wil ik euthanasie. Nee, zo werkt dat dus niet, absoluut niet. Er zijn verschillende voorwaarden en dat is voor de mensen heel moeilijk om dat te aanvaarden, dat ze denken dat het wel kan in geval van dementie. Maar dat is op dit ogenblik, jammer genoeg, nog niet aan de orde. En ik vrees daarvoor dat dat nog een hele tijd in een wachtkamer zal zitten totdat er misschien ooit een meerderheid gevonden wordt op federaal niveau om die wetgeving te wijzigen.
Ik denk dat
het
politieke klimaat momenteel dat niet gaat toelaten.
Hebben jullie al schrijnende verhalen meegemaakt?
Ja, ik zou zeggen vanuit het spreekuur, dat is dan echt de mensen die op afspraak komen, heb ik al wel een paar keren, en wonder boven wonder gebeurt dat precies praktisch allemaal in dezelfde tijdzone, dat mensen echt komen met de dringende vraag van ik wil euthanasie. Echt zo één op één gesprek, ik wil euthanasie. Omwille van psychisch lijden. Ik heb een zelfmoordpoging ondergaan. Ik moet zeggen, ik heb daarnet mijn mails bekeken. Er zit er weer zo'n mail bij van, ja, iemand heeft vorige week een poging ondernomen, een suïcidepoging. Is niet gelukt, ligt nu in een ziekenhuis. Wanneer dat die terug beter is, mag die op afspraak komen? Want die persoon vraagt uitdrukkelijk naar de mogelijkheden voor een actueel verzoek rond euthanasie.
En die komen dan bij jullie bij lijf terecht?
Die komen bij lijf terecht via het infolijfpunt. En ja, wij proberen die mensen zoveel als mogelijk verder te helpen en toe te lichten wat mogelijk is. Maar ergens hebben wij ook een bepaalde grens. Hè. We kunnen niet in het hoofd kijken van iemand anders. En voor ons is het ook heel belangrijk dat er een rol is weggelegd voor de behandelende arts, specialist, huisarts in eerste instantie, die ook mee in het verhaal moet stappen en ook mee de begeleiding doen. Ja.
En werken jullie ook samen met lijfartsen om eventueel naar door te verwijzen? Stel dat er iemand bij jullie komt aankloppen en die zegt, ik wil euthanasie, maar ik word in de steek gelaten, bijvoorbeeld door mijn huisarts, omdat mijn huisarts pertinent weigert om naar mij te luisteren, om mij te helpen. Zo iemand komt bij jullie aankloppen,
ja,
waarmee kunnen jullie helpen, bijvoorbeeld?
Het is zo dat, dat is ook weer wetgeving natuurlijk, dat de arts, de huisarts of de behandelende arts doet er niet toe, dat hij het recht heeft om dat te weigeren. Kan niet verplicht worden, maar hij heeft op zich heeft hij een wachttermijn in de strikte zin van 7 dagen vooraleer dat hij ten gronde mag, moet antwoorden op uw vraag, op uw expliciete vraag. En als het antwoord nee is, heeft hij op een of andere manier, en ik noem dat deontologisch, misschien is dat minder wettelijk gekaderd, maar heeft hij deontologisch de plicht om zijn patiënt ook te helpen en door te verwijzen naar dokter A, B of C, die meestal wel gekend zijn in die kringen van de huisartsen. Gekend in de zin van dat dat een lijfarts is, of iemand die de opleiding als lijfarts gehad heeft, of zelf een uitvoerder van euthanasie is. Ik ben ervan overtuigd dat er in elke regio zeker zijn vast zo'n artsen aanwezig zijn, maar wij zelf vanuit het infopunt Mechelen, Lijf Mechelen, mogen de namen niet communiceren van artsen. Als het zo die vraag heel dringend wordt, wat dat wij wel doen, wij kunnen die vraag bij manier van spreken doorspelen aan mensen die dat wij wel kennen, maar ik ga nooit de naam van de artsen vernoemen, omdat dat deontologisch is, dat een moeilijke. Sommige artsen hebben daar geen probleem mee om zich kenbaar te maken als lijfarts, maar anderen in tegendeel zeggen van houden eventjes misschien niet te veel communicatie over het feit dat ik als lijfarts functioneer of kan optreden voor de uitvoering van euthanasie. Maar er is zeker zijn vast een mogelijkheid om door te verwijzen. Dus we zijn eigenlijk een beetje tussenpuntje van, kijk, we ontvangen wel de vraag en als het echt zo dringend wordt, weten wij wel de weg om jou eventueel verder te helpen.
Waarom is dit voor jou persoonlijk zo belangrijk, Tom?
Goh, ik heb...
Want je ziet er maar nog een jonge verrieden kerel uit. Hè? Hij gaat morgen nog niet doodvallen, denk ik. Hè?
Nee, dat is waar. Nu, ik heb... Een aantal jaar geleden, ondertussen is dat ook al meer dan 10 jaar geleden, de toenmalige vriend van mijn moeder was zwaar ziek. En die heeft mijn moeder heeft geen afscheid kunnen nemen van haar vriend. Die is op een gegeven moment met een acuut probleem binnengekomen in het ziekenhuis. En eigenlijk, zonder dat ze hem hebben ingelicht, Hebben ze gekozen voor palliatieve sedatie, zonder dat mijn moeder daarover was ingelicht. Dat is schrijnend als je geen afscheid kan nemen van je partner. Dus dat recht op waardig leven zijnde, betekent ook wel persoonlijk iets voor mij.
Ja, dat hoor je veel, hè. Vanaf het moment dat er ergens zo'n persoonlijke link is, begin je erover na te denken. Is dat bij jou ook ergens? Zit er toch een persoonlijk verhaal?
Er zit bij mij inderdaad een heel persoonlijk verhaal achter. En dat is het verhaal van mijn echtgenoot, die overleden is aan pancreaskanker. Ondertussen bijna 18 jaar geleden. Als ik daarop terugblik... dat was niet oké. Die ondersteuning, die opvolging, die begeleiding. En dat werd allemaal zo wat... ja, dat was niet nodig. Palliatieve zorg of hulp was niet nodig. Dat werd ook vooral door mijn ex-schoonfamilie heel erg afgeschermd. Dus dat was een heel, heel moeilijk verhaal. En nu sta ik ja, voor het feit dat mijn ouders, die respectievelijk mama 91, papa 93, weliswaar nog zelfstandig wonen, maar mama is afgelopen week gediagnosticeerd als Alzheimer-patiënt. En ja, dus dat komt ook weer heel, heel dichtbij. Heel dichtbij. Trouwens, het is een beetje een anekdote, maar het is geen anekdote. Gisteren in het ziekenhuis begon zij zelf over euthanasie. Terwijl dat woord de afgelopen week op geen enkel moment gebruikt hebben in de gesprekken met mama, begon zij daar zelf over. Terwijl het ging over haar ontslag uit het ziekenhuis en medicatie en dergelijke meer. Maar out of the blue begon die daarover en dat was zo, ja...
Maar ze weet natuurlijk toch waar haar dochter mee bezig is ook. Hè?
Absoluut, 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 ja.
En wat deed dat met jou?
Ja, kijk...
Om dat woord te horen vallen?
Als dat uit de mond van je moeder komt, is dat, ja... Dan bloedt je hart natuurlijk en dan zei ze... Eventjes van slag, maar je moet dan wel zien dat je het niet laat zien en je probeert dat dan wat te kaderen en mama, dat is toch, nee, dat is nog niet aan de orde, mama, je mag trouwens morgen naar huis. Dus eigenlijk een beetje, ja, afgevlakt, geminimaliseerd, maar oké. Dus dat was echt, dat kwam heel kort bij en ik vond dat, ja, ik vond dat raar dat ze daar zo over begon. Zonder dat daar enig woord of aanleiding toe was.
Maar langs de andere kant misschien toch een vreemde vorm van trots op je eigen werk dan toch ook?
Maar ik weet niet of dat zij het zo goed nog beseft als ik zeg... Mama, vrijdag heb ik... Elke vrijdag hebben we afspraken, hè, want de agenda zit... meestal goed vol, moet ik zeggen. Ik kan beschikken over een lokaal tussen 10 en 2. En dat is goed volgeboekt. En als ik zeg, mama, vrijdag niet bellen, want ik heb lijfafspraken. Dat snapt ze wel, hoor. Maar dat ze nu echt weet wat er daar allemaal gebeurt, ja, dat hoeft ook niet natuurlijk. Hè. Maar ja, ik denk wel dat ze... Dat ze er trots op is, dat durf ik niet zeggen. Ze gaat zich dat ook niet zo... ze verwoordt dat ook zo niet. Dat is voor haar... Ja. Ons dan is bezig. Ja, ze is bezig. Hè.
Dat is ook een andere generatie. Ja.
Ze doet consultatie. Ja, consultatie. Spreekuur. Ja. Enfin, zwart.
Welke stenen zouden jullie nog graag verleggen met Lijf Mechelen?
Vooral ijveren voor... een uitbreiding van de wetgeving in de zin dat, ja. In geval van dementie...
Ik denk dat dat belangrijk is.
Dat superbelangrijk is. Maar we weten, ja, er zal een politieke meerderheid moeten voor gevonden worden.
Ja.
En dat is jammer dat dat een thema is dat niet op de bovenste plank
nee,
is.
Nee, momenteel hè. Zeker niet. En het blijft complexe materie natuurlijk.
Ja, maar ook... Nee, want er zijn ook heel veel artsen. Er ligt een wetsvoorstel klaar, dus het kan. Ja, er zijn artsen die meegeschreven hebben aan het wetsvoorstel. Er zijn politieke partijen die absoluut voorstander zijn.
Ja, natuurlijk.
Dus ja. Het kan.
Het kan, maar er is nog altijd één bepaalde politieke partij die haar voet of zijn voet of hun voet tussen de deur zetten en blijven zetten. Hè. Er mag niks bewegen, hè, want...
Nee, het veto staat mooi ingeschreven in het regeerakkoord, ja. Laat het maar sneller...
Goede onderhandelingen, goedere onderhandelaars zouden dan moeten doorbreken.
Laat het maar snel oktober 2024 zijn en dan hopen op beterschap.
Ja.
Ik ijver alleszins voor hetzelfde als jullie en dat is die uitbreiding van de wet... Hartelijk bedankt voor het gesprek, Ann, Tom. En laat ons spreken over dementie en euthanasie en het levenseinde doodgewoon maken. Dank jullie wel.
Dank u wel.
Dank u wel.
Goedemiddag.
Om ons te ontvangen.
Alle info over Lijf vind je op www.lijf.be. De petitie van Lijf om de euthanasiewet uit te breiden kan je tekenen via www.lijf.be/petitie. Mijn boek heet Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking en is uitgegeven bij Erzberg. Meer info en de andere podcasts in deze reeks vind je op www.doodgewooneuthanasie.be.